Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koningprijzen die Davids troon beklom. We zingen op Psalm 72, het 10e vers. Schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We lezen hoofdstuk 13, de versen 8 tot en met 14. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder zeggen nu in zijn of haar hart, aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu met elkaar Romeinen 13 vanaf vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelve. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloof hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we het aangezicht van de Heer zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij God van hemel en van aarde, verootmoedig ons wanneer wij uw aangezicht zoeken. Geef waarheid diep van binnen. Maak ons eerlijk voor u. U komt vanmiddag tot ons met een vraag. Een vraag die ons vanuit de belijdenis gesteld wordt. Een vraag die we misschien al heel vaak hebben gehoord en waarvan we het antwoord misschien wel uit ons hoofd kennen. Waarom wij een christen worden genoemd. En nu vraagt u van ons antwoord. Dat mag met de woorden van de belijdenis. U vraagt wel of het waar is als wij u zo antwoorden. U doorzoekt door uw geest onze harten. Want het is die geest die de diepten onderzoekt die in u zijn. Het is die geest die ook de diepten van een mensengeest onderzoekt, nog dieper dan we misschien ooit zijn gegaan in ons leven. U onderzoekt door uw geest de mensenharten, op zoek naar dat ware werk wat u er zelf in hebt gelegd. U doorzoekt de diepte van een mensenhart. Doorzoekt ook de vragen die van binnen leven. Het hart dat zo bezet kan zijn van heimwee, van droefheid, van verlangen. U doorzoekt het hart, ook het hart dat hard is, misschien nog nooit werkelijk zacht is geworden. Het hart dat in koude hoogmoed verder denkt te kunnen leven. Maar als uw geest dan doorzoekt, komt het alleen maar het koude hart tegen, dat door niets bewogen wordt. Niet door omstandigheden om ons heen, misschien wel even. Toen de ziekte zich meldde, niet alleen in het zuiden van het land, maar steeds dichterbij kwam. Dat we toen wel met schrik bevangen werden. En wel toen het zoveel raakte in ons gewone leven, niet meer naar school kunnen, in het werk alles anders en thuis en niet meer naar de kerk kunnen. Dan kunnen we wel geraakt zijn. U weet hoe diep het was. Of het werkelijk ons hart geraakt heeft. Of dat het maar even een verslagenheid was. Die zo weer voorbij ging. waarbij we niet kunnen wachten om ons oude leven weer op te nemen. O Heere, als uw geest ons dan doorzoekt, dan komt die zoveel aan wereldsgezindheid tegen, zoveel aan gehecht zijn aan het hier, aan het nu, aan de dingen waar we zo vaak genoeg aan denken te hebben, hoewel ze ons hart nooit helemaal vullen kunnen, en we dan wel onrustig zijn en toch verder gaan, toch meer proberen te vergaderen van al deze dingen. Uw geest komt zoveel tegen, ook zonde. Zonde waarvan we misschien van binnen wel weten dat het niet goed is om ze aan de hand te houden. Maar waar we ons toch aan vasthouden, omdat ze ons vasthoudt, omdat we ons eraan overleveren. Uw geest doorzoekt ons, u vindt ook daarin bange vragen. Vragen van het hart, Heere, zoveel onrust. Ben ik begonnen, bent u begonnen. En o wonder, deze geest doorzoekt de diepte, ook de diepte die we zelf misschien nog nooit ontdekt hebben. En weet daar wat diep van binnen leeft. Weet ook dat beginsel van genade, waar dat gewerkt is, daar weet hij daarvan. Hij kent het, hij herkent het. En uw geest, o wonder, wil daarvan getuigen. Wil heen leiden naar die ene naam waar we deze middag ook bij stil mogen staan vanuit de belijdenis. De naam van Christus. En dan weet u naar wie wij genoemd zijn christenen. En u stelt ons de vraag waarom dat zo is. En als we dan dat antwoord schuldig moeten blijven, niet werkelijk kunnen zeggen dat deze naam waarde of betekenis voor ons heeft gekregen of niet durven. O Heere, we bevelen elkaar u dan aan. Opdat deze geest het waar maakt in ons hart. En deze geest plaats maakt voor die ene naam. Die ook mocht verkondigd worden op het Pinksterfeest. Waar Petrus spreken mocht van zaligheid in geen andere naam. En o Heere, u weet van de verslagenheid die het toen was. En ook hoe het deze middag is. Hoe het de afgelopen week was. Of er ooit die diepe verslagenheid in ons hart gekomen is door die geest gewerkt. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Wil dan ons schenken wat niemand missen kan. En een getuigenis geven van uw eigen werk. Vervul ons, Heere, met die geest vanuit uw eeuwige tempelzalen en maak daar plaats voor deze naam, om hem te kennen als persoon, maar ook in zijn werk en in zijn ambten. Waar het juist vanmiddag over zijn ambten mag gaan, de taken waar u toe hem hebt geroepen en gezalfd en waar hij zich zo bereidwillig verklaard heeft dat alles op zich te nemen in uw eeuwigheid. En doe ons zien, Heere, dat juist daarin de zaligheid ligt. In wat hij op zich nam en volbracht heeft tot het einde, tot dat doel waartoe u hem gesteld hebt. Als de Christus, uw gezalfde. Totdat hij geperst is met een dood. Met een doop geperst is tot in de dood. Onder die molensteen van uw gerechtvaardigd oordeel, uw recht dat betaling eiste, waarin hij geperst is als een olijf in de olijven of tussen die molenstenen, o Heere. En iets daarvan wilt u toch ook afdrukken in uw kinderen, iets van dat vragen van uw recht, van uw eis, van uw gerechtvaardigde eis. En juist dan wordt die naam toch zo heerlijk. Wil daar licht op geven, door uw geest alleen. Dat die naam mag blinken, dat er glans op mag liggen. En dat die vraag in ons hart verlevendigd wordt door deze geest, gewerkt door hem. Om hem te kennen, o, vervolgend te kennen waar u die naam ook waarde gaf in het zondagsleven. O, wil zo, Heere, nabij zijn. ook het hart dat zo uitziet naar uw komst, naar zekerheid in deze naam en naar de volheid die in hem is, de schatten die in hem verborgen zijn. We dragen elkaar u op in zorgen en in noden. Het is een tijd die bang is, maatschappelijk ook. Zoveel is onzeker. Dan is wel de zorg rond de ziekte minder geworden, al weten we dat het iedere moment die tweede golf kan zijn die zich weer aandient. O, bescherm en behoed, zoals u tot nu toe zoveel in de gemeente hebt willen beschermen. Maar wil ons ook bezetten met een diepe indruk dat u recht bent in wat u doet. Dat het verdiend is wanneer moeite in ons leven komen, omdat de zonde tussen ons en u gekomen is. En dat wel in de eerste plaats in de kerk. Zoals ook u juist ook de zonde van het huis Israël bezocht. Zo heeft u alle reden om als eerste de zonde in uw kerk te bezoeken. En wie zijn wij dan, Heere, in naam wel christenen, maar zijn we het echt en waar we het mogen zijn, zijn we wie we zouden moeten zijn? Wat is er dan een reden dat u ons voorbij gaat, maar ontferm u, Heere? Geef dat besef van de tijden, wel dat ze in uw hand zijn, wel dat u naar uw doeleinde regeert, maar ook dat wanneer dan moeite ons overkomt, dat ook verdiend is. En doe ons dan ons verootmoedigen om de zonde in eigen leven, om te leven boven wat u van ons vraagt en buiten wat u ons oplegt. Dat we niet uw wet houden zoals u dat van ons vraagt. Ons daar zelfs wel op beroemen om dingen buiten u en buiten die ene naam. Maar leer dat er geen reden is dan te roemen, dan alleen in het kruis van Christus, Jezus de gekruisigde. O, en maak zo ootmoedig en bidders om uw zegen in plaats van een welverdiend oordeel. En wil dan ook ons land en volk gedenken. Het is een land waar zo vaak in het verleden uw woord is gebracht en tot zoveel. En hoe ver is het van u afgedwaald, hoe weinigen weten van wat het christelijk geloof inhoudt, in waar het over spreekt, over die naam van Christus voor verloren zondaar. En dan is er zoveel wat tegen uw hemel roept in openlijke zonde, dan is het wel verdiend als u een einde maakt, maar doe ons, Heere, niet naar wat ons volk verdient, naar wat wij als kerk verdienen, maar naar uw goedheid en open nog ogen, ook van mensen om ons heen. Opdat er in zorg en onzekerheid dat vragen is naar wat werkelijk vast is. Wat niet een minister-president of een gezondheidsinstelling in ons land ons kan schenken. Dat zijn geen vaste zekerheden. Die kunnen ons niet redden van ziekte en van de dood. Maar doe zoeken naar u, de God die leeft. Zoals daar in Lister ook een vragen geboren werd om een wonder in hongerige, heilbegerige ogen. Wil dan zo dat woord zegenen onder ons, maar mag het ook zo ingang hebben, ook in mensen om ons heen, in Barendrecht. Ook in Rotterdam, in de Gouwstraat, wil het werk ook tot een zegen stellen, wat nu zo op een andere manier gebeuren moet, dan graag willen, maar dan is uw woord niet gebonden. Het kan ook langs andere kanalen, andere middelen harten bereiken, ook als het eenmaal gestrooid is. Wil daarin gedenken ook aan verloren zonen, verloren dochters of hun kinderen, zo ver van u afgedwaald. Wil erop neerzien in ontferming, op dat verlorene gevonden mogen worden, want daartoe heeft u toch uw zoon gezonden, om dat te zoeken. En hij zal vinden die u aan hem gegeven hebt. En wil dan ook ons deze middag niet voorbij gaan. Heere, wil alle werk ook tot een zegen stellen in uw koninkrijk. Ook wat gedaan mag worden in het midden van de gemeente. Nu wel op andere manieren dan gebruikelijk. Maar ook daarin bent u toch een machtig God die trouw wilt zijn aan uw eigen woord. Toon dat, Heere, zo onverdiend. Wil nabij zijn ook wanneer in de komende week de mansleden samen hopen te komen om een roepstem uit te brengen, om een dienaar te beroepen naar deze plaats. Wil dan gedenken in de lege plaats die al zo lang op vervulling wacht. Maar geef dan ook verbed en vermenigvuldig het gebed, Heer. Om de man van uw raad ook zo af te zonderen, mag het zijn voor uw dienst hier in Barendrecht. Heer, wij bidden u voor onze overheid. Het is een week met veel verwarring en we merken ook wel dat bij die in hoogheid gezeten zijn, de kerk maar weinig telt, soms vergeleken met andere sectoren. Daarin zien we wel hoe weinig de kerk niet alleen in beeld is, maar ook meeweegt in beslissingen en toch. En toch regeren de koningen door uw hand. En toch heeft u in alle besluitvormingen toch verruiming en versoepeling willen geven van maatregelen. Het past ons u daarvoor te erkennen. Wil dan ook bij vernieuwing wijsheid geven aan hen die in hoogheid gezeten zijn. We bidden voor onze minister van eredienst, die in de komende week, als u het geeft, ook een gesprek zal hebben met de kerken. Geef hem wijsheid en de vertegenwoordigers van de kerken, volksvertegenwoordigers ook wanneer ze spreken, wensen, begeren vanuit de heiligheid van uw woord. We bidden voor onze koning en zijn koningin, zijn vrouw. Wil hen gedenken en een hart schenken zoals u in die lijn van koninklijke families zo vaak heeft willen schenken, omdat in hen ons volk een zegen ontvangen mag. Geef een roepen naar de machthebber der machthebbers, zoals in het koninklijke geslacht zo vaak is geroepen. En wil horen om u zelfs wil. Wil zijn met het onderwijs in geven en ontvangen, zijn ook met alle werk in de kerk, ook in de verenigingen. Sterk, Heer, het werk van evangelisatie, maar ook van de zending, ook op verre posten, onder uw volk, de Joden. We bidden voor opvoeders. Het is niet gemakkelijk in deze tijd om als gezin ook op zondag toch op te letten. Toch de aandacht daarbij te hebben. We bidden voor onze opvoeders dat ze daarin wijsheid ontvangen en geduld keer op keer. Ook voor jongeren, ook dat ze zo zien en ervaren mogen hoe goed het is om u te dienen. En u weet ook van jongeren die verlangen om weer naar de kerk te mogen gaan. Wilt u het op uw tijd ook vervullen, mag het zijn volgende week alweer, of in de weken daarna. En wil ze verblijden door, de komst van uw woord in uw leven. En doe ze zien dat de wereld wel blinkt, maar ondergaat. Maar dat uw woord blijft en dat dat werkelijk zalig maakt. Wees in gebroken verhoudingen. Sterk hen die worstelen met een andere gerichtheid in hun leven. Geef de leven naar de reinheid van uw gebod. Geef daar een verlangen in, maar wilt ook sterken en zegenen door uw geest. Heere, wees ons zo nabij op deze middag. Alles wacht op uw hulp, uw bijstand. Dat is op de kansel zo en dat is hier in uw huis, luisterend of thuis. Mogen er zo Aarons en Hurs zijn, biddend om de opening van uw woord. Biddend om de komst van die gezegende des vaders. En wil dan doen, Heer, niet naar wat wij verdienen. Want dan is er alleen gebrek en schuld. Maar wil gij nog banden verbreken, door gesloten muren binnenkomen. En spreken van heil dat red, en dat nooit vergaat. Wil toepassen door uw geest alleen, die uit Christus en uit u is. Dat bidden we u. Voor al uw dienaren wil hun getal ook in gunst uitbreiden. Studenten, evangelisten die voorgaan, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 110. En daarvan de versen 1, 4 en 5. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Vers 4. U heeft de Heer wiet nooit berouwd gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, toebedeeld. En tenslotte ook het 5e vers. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen. We zingen Psalm 110, de versen 1, 4 en 5. Intussen zal er worden gecollecteerd, de eerste rondgang. Dat wil zeggen, intussen bent u gelegenheid te denken aan de collectes. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, voor de kerk, voor het pastorerend onderhoudsfonds. En we hopen dat u de komende week daar ook aan gedenken wilt in uw offerandes. We zingen nu Psalm 110, de versen 1, 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, aan de orde van behandeling uit ons leer- en troostboek is zondag 12. Ik wil die samen met u lezen. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie, goed geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Staan vanmiddag stil bij de naam Christus. En we letten daarbij achtereenvolgens op zijn naam, daarna op zijn ambten, en tenslotte op onze naam en onze roeping. De naam Christus, we staan stil bij zijn naam. We lezen dat in vraag 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Zijn ambten. We lezen dat vooral in het antwoord op vraag 31. Wat ons spreekt van zijn drie ambten. Profeet, priester en koning. En tenslotte op onze naam en onze roeping, waar we in vraag 32 de vraag horen: waarom wordt gij een christen genaamd? Onze naam en dan onze roeping, opdat ik dan door het geloof zo genaamd word, met een doel, opdat ik zijn naam belijde. Een naam waaraan een roeping is verbonden. Wat is die naam? Wat is dan onze roeping? Ons eerste punt. De naam van Christus. Zondag 11 spreekt over de naam van Jezus. En nog is het onderwijs van de Heidelbergse catechismus niet afgerond in het spreken over de namen van de zaligmaker. Er zijn er zoveel. Wel meer dan 200 namen van de Zoon van God in de Bijbel te vinden. En er worden er vier behandeld. De eerste in zondag 11 over die naam Jezus. Nu de tweede, de naam Christus. Jezus, dat is dat er een zaligmaker is. Jezus, dat spreekt over die mogelijkheid voor een verloren zondaar. Dat er toch zaligheid is. Dat er toch een weg is. En dat er één is die werkelijk zalig kan maken. Zijn naam is Jezus. Is het voor u wel zo'n wonder geworden? Dat het kan. En dan wil je zo graag meer weten. Hoe dan, Heer? Hoe? Ja, in die naam, maar hoe? En juist op dat hoe gaat zondag 12 nader in. Dat hoe, dat is dat werk van Christus. Hoe hij in zijn ambten spreekt en bedient. Zo maakt deze Jezus zalig als een gezalfde. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genoemd. Christus is een Hebreeuws woord, is een Grieks woord. En betekent hetzelfde als het Hebreeuwse woord Messias. Gezalfde. Dat gebeurde op plechtige momenten. Wanneer iemand tot een bepaald ambt werd geroepen. Een zalve, natuurlijk met zalf of met olie. In een grote kruik kan het zitten, maar ook in een hoorn. Een hoorn waarin die olie bewaard wordt en dan gaat het deksel eraf en dan wordt die olie gegoten en dan wordt degene die gezalfd wordt daarmee overgoten. En dat merkt degene die die olie ontvangt. Maar ook alle omstanders. Want dan gaat die olie over het hoofd, maar ook over de haren, over de baard van de hoogpriester, Psalm 133. Over zijn klederen, over zijn handen, op zijn voeten. Overal komt die olie. En alles gaat ernaar ruiken. Bij degene die gezalfd wordt. En bij de mensen in de buurt. Dan weten ze, deze is gezalfd. Deze is afgezonderd. Zalf en olie en de geur daarvan is verbonden in de Bijbel met mensen die in ambten worden gesteld, maar ook verbonden met iets wat heel aangenaam is en het werk van de geest. Iets wat heel aangenaam is, aangenaam ruikt in wanneer deze geest neemt uit hem die de liefste is voor zijn kerk. Zo wonderlijk begint al heel vroeg de bruid te spreken over haar bruidegom. En mag ze spreken over de olie die in zijn naam is. Ze zegt, die naam van mijn bruidegom is als uitgestorte olie. Zoals die olie op de hoge priester, zo is de naam van mijn liefste. Als ze die naam hoort, dan heeft ze daar heel bijzondere gedachten bij. En dan wordt haar hart gaande gemaakt, vol van verlangen. Dan verlangt ze om uit hem te ontvangen, om hem te ontmoeten. Zijn naam is als uitgestorte olie. Olie heeft zulke bijzondere eigenschappen. Olie kan een huid die helemaal moe is, verbrand onder de zon, verkwikken. Olie kan een vermoeide reiziger nieuwe kracht geven. Olie kan genezen. En het is dit werk, deze bijzondere werking van die naam van Christus, die doorklinkt als de bruid over hem zo spreekt, mijn bruidegom, zijn naam uitgestort als olie, olie van zalving. Is hij dan gezalfd? Ja. Verschillende keren. Daarin heeft hij een voorbeeld in de Bijbel. Koning David is verschillende keren gezalfd. Hij werd gezalfd toen hij nog een jongen was. Bij niemand in tel. Zelfs zijn vader zag hem over het hoofd. En al die grote jongens van vader Izzi kwamen voorbij. En toen waren ze allemaal gepasseerd. En niemand was het die tot koning gezalfd zou worden. Heeft u nog een jongen? Ja, een kleine jongen op het veld. En toen zei de Heer, deze is het. Hij mocht Samuel hem zalven. Het is niet de enige keer dat David is gezalfd. Later is hij in Hebron tot koning gezalfd over die ene stam van Juda. Later nog een keer om als koning over het grote Rijk van Israël te heersen. Zo is ook Christus verschillende keren gezalfd. Hij is gezalfd in de hemel toen de Vader hem heeft afgezonderd tot deze dienst van gezalfde. En Christus heeft zich bereid verklaard dat werk op zich te nemen. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Gezalfd, afgezonderd, bestemd voor het werk. Maar ook op aarde is hij gezalfd. Toen hij gedoopt is, daar bij de Jordaan. De hemel openging. En de stem van de Vader klonk. Deze is mijn geliefde Zoon. In welke ik een welbehagen heb. Ik heb hem verordineerd tot dit werk. Hij is in mijn weg. En toen daalde de geest neer. In in de gestalte van een duif. Hij is toen bekwaam gemaakt tot alle werk. Gezalfd met de geest zonder maat. Salving. Dat betekent dat bestemd worden voor het werk, ja. Maar ook dat je het mag gaan doen. Dat je bevoegd bent om het te doen. En ook dat je het kunt. Dat je bekwaam bent om het te doen. Iemand die gezalfd heeft, die heeft de macht om iets te doen. Maar ook de kracht om te gaan. De Heer Jezus is gezalfd, zagen we. Wie is er nog meer gezalfd? Zijn er voorbeelden verder in de Bijbel? Jawel. In het Oude Testament vinden we er verschillende. We vinden het vooral bij koningen, bij priesters, maar daar niet alleen. Bij het volk Israël werden koningen gezalfd, priesters gezalfd. Maar nooit werd een koning in Israël ook tot priester gezalfd. Het waren twee afzonderlijke ambten. We zongen uit Psalm 72 vers 10 over die koning. Dat was de psalm van David voor zijn opvolger Salomo. Dat de Heer ook zijn jongen tot een koning zou stellen om als vredevorst te regeren. En dan wordt hij vooral genoemd als koning. Is een eeuwig koningschap. Er zijn ook priesters die gezalfd zijn in het Oude Testament. Aaron werd gezalfd tot priester. Later hoge priesters en zoons waren tot priester gezalfd. En ook aan deze ambten was een bijzondere verwachting verbonden. De verwachting van de Messias, de gezalfde. In het bijzonder wel aan dat koningsambt, dat proef je ook in Psalm 72, waaruit gezien wordt naar hem die een eeuwig vredevorst is en zal regeren in alle gerechtigheid. Psalm 110, dat spreekt over een hoge priester. Ja, maar die ook koning is, dat is anders dan de koningen van Israël. Een koning van Israël kon nooit priester zijn, zagen we al. Er is wel een koning geweest die het probeerde. Zelfs twee. Koning Saul heeft geofferd. De Heer wees zijn offer af. En de koning zelf, dat mocht niet. Alleen priesters mochten offeren. Er is ook een andere koning geweest, dat was Uzzia. Die ging als koning de tempel binnen en de hoge priester zag hem en de andere priesters ook. En ze waren blij met de komst van de koning in de tempel. Kunnen we iets voor u doen? Ach, en toen liep de koning verder. Op een plaats waar hij niet mocht komen, tot bij het altaar. Hij was van plan het altaar aan te steken, te offeren. De Heere strafte hem met melaatsheid. Een koning van Israël mocht niet zelf priester zijn. Daarmee wilde de Heere laten zien dat wanneer er iemand tot koning in die lijn van David gekozen werd, al die opvolgers van David nog een ander als priester nodig hadden. En toch spreekt al het Oude Testament over een koning die komen zal. Die Messias is, die gezalfd is tot koning, maar ook gezalfd is tot priester. Die het allebei is en dat zonder mate. Van hem hebben we gezongen in Psalm 110, Melchizedek. Naar de orde van Melchizedek. Dat was geen Joodse koning. Die kwam Abraham tegemoet. De koning van Salem, van Jeruzalem, de stad van de vrede. Hij kwam Abraham tegemoet en hij was ook een priester der gerechtigheid. En er is er maar één die rechtvaardig is en die priesters met gerechtigheid kan bekleden, dat is de Heer. En zo is Melchizedek een beeld van Christus als koning en als priester. Allebei tegelijk en in één persoon. Ook al in het Oude Testament was er die verwachting van de Messias. Van een koning die niet alleen verlossen zou met een zwaard. Maar die ook je ziel kon bevrijden, je hart dat onrustig is. Die ook de schuldenlast weg kon doen. En ook onder het Oude Testament zijn er mensen geweest die uitgezien hebben naar zo'n koning, zo'n priester. Wie dan bijvoorbeeld? Ach, Simeon. Simeon die de komst verwachtte van die Messias. En de Heer had hem gezegd, je zult hem zelf zien met je eigen ogen. Met je gewone ogen, de Heer Jezus zien. Zonder dat hij zijn naam al wist. Maar wel de persoon, wel dat hij Messias, dat hij koning en priester zou zijn. Dat kun je hier aan merken. Dan komt Maria in de tempel met Jozef en het kindje. En dan komt Simeon naar dat jonge gezinnetje toe. Alweer, die kijkt er zo aan voorbij. Net als Samuel helemaal David niet gezien zou hebben. Maar de Heere wees de weg. Dat arme echtpaar, daar is hij. De Messias, de gezalfde. En waar kun je dan aan merken dat Simeon wist dat hij niet alleen koning zou zijn, maar ook priester. In die lijn van David. Ach, dan zegt hij tegen Maria. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Dit jongetje zou groot worden, maar sterven en je zult zijn dood zien. Je zult hem moeten verliezen. Hij zal zijn leven offeren. O, Simeon heeft hem verwacht. Simeon heeft naar hem uitgezien. Zijn er meer in het Oude Testament, in die overgang van het Nieuwe Testament? Jawel. Dan is er zo'n Samaritaanse vrouw, Johannes 4. Die spreekt over de Christus. En haar hart heeft honger, ze is helbegeerig en ze spreekt met hem terwijl hij bij haar zit. Die rand van de put. En dan spreekt ze over de Christus, de gezalfde. Wie is het toch? Tot Jezus het zegt, ik ben het. Die met u spreekt, honger. Naar de bekendmaking van deze Messias. Hij is koning. Koningen werden gezalfd. Hij is priester. Priesters werden gezalfd. Maar ook profeet. Soms werd een profeet ook gezalfd. De profeet Elisa is door Elia gezalfd, had de Heer hem zelf opdracht toegegeven. En nu maakt de Heer Jezus zich bekend in dat Nieuwe Testament. Als de beloofde Messias, gezalfd tot koning, tot priester en ook tot profeet. Tot al die ambten. Waar mensen in het Oude Testament in werden gezalfd. Die verenigt hij in één persoon. Daarin is hij bijzonder, daarin is hij uniek. Een koning die profeet is, dat was David. Hij mocht geen priester zijn. Een profeet die ook koning was, daar had Mozes ook wel iets van. Maar die mocht geen priester zijn. Maar Christus, hij is het allemaal. Gaat vanmiddag over zijn naam. Met de vraag of we die naam kennen. Of we die naam kennen zoals de bruid, als uitgestorte olie die het hart verkwikt, die wonden van de ziel geneest. Als olie voor onze ziel. Dat is een hele belangrijke vraag, of we die naam zo kennen. Dat staat in de Bijbel. In 1 Johannes 5 vers 1 lezen we, en iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. Die is een kind van de Heer. Die heeft een nieuw hart. Dus in 1 Johannes 5 staat als kenmerk van het leven met de Heer. Of we geloven dat Jezus is de Christus. Of we hem kennen als de Christus. Niet als een Christus, een gezalfd, maar de enige. Of we hem nodig hebben. Of we hem nodig hebben gehad. Of je hem zo heel persoonlijk kent. Of er dat zoeken, dat vraag is van die Samaritaanse vrouw, van die blind geborene. Wie is hij? Opdat ik in hem geloven moog. Dat hij zich zo bekend maakt. Hoe maakt hij zich bekend? Dat is zo wonderlijk. Als persoon. Dat zie je bij die Samaritaanse vrouw, ik ben het. En ook in zijn ambten. Ambten die officiële taken in het volk van Israël. Profeet, priester en koning. Zo maakt Christus zich ook bekend. Ons tweede punt, zijn ambten. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Zeg, hij is verordineerd door zijn Vader in de hemel. Toen al apart gezet, afgezonderd voor het werk. Met de Heilige Geest gezalfd in de hemel en op aarde, in het bijzonder ook bij zijn doop. En daarin is hij gezalfd tot die ambten, en dan worden ze alle drie genoemd. In deze volgorde, eerst profeet, onze hoogste profeet en leraar. Daarna priester en tot onze enige hoge priester. En tenslotte tot een koning en tot onze eeuwige koning. Wat is een profeet? Jongens en meisjes, een profeet. Daar lees je vaak over in de Bijbel. Weet je een profeet? Een profeet die een boek geschreven heeft. En dat hebben ze niet allemaal gedaan. Een profeet die geen boek heeft geschreven. Niet een boek dat naar hem genoemd is. Elia, hè? Misschien heb je wel een andere naam in gedachten. Zo waren er meer profeten. Jesaja is ook een profeet. Profeten in de Bijbel. Wat doen profeten? Profeten kunnen soms van tevoren weten wat er zal gebeuren. Dat is dan voorspellen ze iets. Dat lezen we vaak in de Bijbel ook. Dat een profeet het oordeel aanzegt. O koning. Profeet Elia, het zal heel lang niet regenen, omdat u niet bekeert. En dan gebeurt dat ook. Is dat het enige werk van een profeet? Nee, een profeet doet ook nog wel andere dingen. Die kan soms uitleggen wat er gebeurt, wat er aan de hand is, aan de hand van de Bijbel. Dat gebeurde in de tijd van de Bijbel, dat gebeurt nog wel. Dat je doorziet wat er gebeurt. Dan is er een schare op Pinksterfeest vergaderd. Die stroomt toe, want overal vandaan komen de mensen naar die tekenen. Vuur en dat geluid van die wind. En dan staat er iemand op en die gaat het uitleggen. Dat is Petrus. En dan zegt hij, dit is het. Wat de profeet Joël heeft voorzegd. Die had het al voorspeld. Had hij dat in eigen kracht gedaan? Nee, dat had de Heere zelf aan Joël ingegeven door zijn geest. En dan zegt Petrus, dit is het. Joël had het voorzegd. En nu gebeurt het. Kijk maar. Precies zoals Joël het had gezegd. Er zullen allerlei tekenen zijn van vuur en rook. En dat was daar op Pinksterdag. Profeten in het Oude Testament, profeten in het Nieuwe Testament, kunnen alleen maar dat zeggen wat Gods geest hen ingeeft. Dat is heel rijk, maar toch nog beperkt. Christus is ook profeet. Hoe dan? Hij is gezalfd met de Heilige Geest, met die olie van Gods geest, tot onze hoogste profeet en leraar, de Allerhoogste. Zij kan alles en hij weet alles wat een profeet maar weten kan van tevoren. En hij kan het ook uitleggen, hij kan het ook doorzien. En hij is de hoogste, waarom? Niet alleen omdat hij dat allemaal kan, maar ook volmaakt. Zonder enige beperking. Hij is gezalfd met Gods geest zonder maat. Als je een emmer hebt en je gaat water halen, dan kun je niet meer mee terugnemen dan die emmer aan kan. Dat is een maat. Maar als je gezalfd bent met Gods geest zonder mate, dan is er geen einde aan. Zo is Christus de enige, de hoogste profeet en leraar die alles kan en weet. En hij is ook leraar, dat betekent, dat is zo wonderlijk dat hij het ook meedeelt. Wat gaat hij dan meedelen, weet u het? Heeft u het geleerd, ervaren, dat de Heer Jezus een profeet is die leert, die onderwijst. Hier staat, hij gaat leren onderwijzen de verborgen raad en wil van Gods verlossing. Dus iets wat je niet zomaar begrijpt, wat in het Oude Testament ook nog zo verborgen was. En waar steeds meer bekend van werd, naarmate er meer profeten van zeiden. Iemand uit Juda, iemand uit het geslacht van koning David. Gaat hij daarvan spreken? Jawel, maar van nog veel meer. Van Gods verborgen raad. Gods verborgen raad, dat gaat over de Heere die alles weet, God de Vader. En die in zijn wijsheid alles heeft doordacht en uitgedacht. Onze tijden omvat. Ook jouw leven en mijn leven en uw leven, hij omvat dat. Eeuwigheid, dat kun je niet bevatten. Dat is altijd nu. En alle tijden daarin samen, dat omvat hij met zijn raad. En de Heere Jezus was daarbij. Want God is God, één in wezen, drie in personen. God de Vader heeft gesproken met God de Zoon. In die raad des vredes, daarin hebben ze gesproken over verlossing. Van wie? Wie moeten er verlost worden? Alleen maar mensen die zichzelf niet verlossen kunnen. Want anders kunnen mensen het zelf wel. Hij heeft gesproken, God de Vader, met God de Zoon, over verlossing van verloren mensen. Wat is dat wonderlijk? Want wij weten dat Adam brak met God. Opstond tegen God. Dat is zonde. Dat hij wegliep van de Heere en de rug toekeerde. Dat is zonde, dat is opstand. En de Heere wist dat Adam die weg zou gaan. En de Heere heeft toch besloten in zijn raad dat de mensen zalig zouden worden. Hoe wonderlijk is dat? En nu gaat deze profeet en leraar die daar zelf bij was, Christus Jezus. Die gaat die verborgen raad bekend maken. Daar gebruikt hij zijn woord voor. Ook die olie van de geest, die gaat ook van hem uit. En dan mag je dingen gaan zien. Hij opent ogen. Dat doet hij als profeet. Dat doet hij door zijn woord onder de bediening van zijn geest. Opent ogen. Blinde ogen. Terwijl je denkt dat je ziet. Hij opent oren. Dove oren, terwijl je denkt dat je hoort. Profeet Jesaja is geroepen om te spreken tot mensen die, terwijl ze horen, toch niet echt horen. Horende hoort, maar hoort niet. Ziende ziet, maar ziet niet. Dus dan heb je wel je natuurlijke oren, je natuurlijke ogen, die je denkt dat je ziet. En toch besef je het niet, toch begrijp je het niet. Nu gaat deze geest van Christus ogen openen, oren doorboren. En dan ga je iets zien. Dan wordt je verstand verlicht. Het is maar een gebrekkig voorbeeld, jongens en meisjes. Als je niet zo goed bent in wiskunde en je begrijpt echt niet hoe je de som moet oplossen, dat dan de docent het nog een keer uitlegt. En opeens snap je het. En dan kun je niet alleen die som maken. Een rekensom, misschien een hele moeilijke rekenschool. Som op de basisschool. Maar dan kun je ook een heleboel andere sommen opeens maken. Opeens zie je hoe het moet. Ik zei, het is maar een gebrekkig voorbeeld. Want dat is nog met ons natuurlijke verstand. Hier is meer nodig. Wat dan? Dan moeten we goed begrijpen hoe het komt dat we blind zijn. Hoe komt het dat wij mensen blind noemen, terwijl we gewoon kunnen kijken? De Bijbel zegt dat zagen we net. De profeet Jesaja spreekt over ziende en toch niet zien. Hoe komt het dat Jesaja zo over ons, vanuit onszelf spreekt? Over u, over mij, over jou, vanuit onszelf. zoals we geboren zijn uit Adam. Ja, door Adam, door onszelf. Toen hebben we dat vermogen verloren om werkelijk te zien, werkelijk te doorgronden. En het is die geest van Christus die waar wij onszelf expres blind hebben gemaakt. Wat is dat erge? Onze ogen opent. En dan ga je iets zien. Wat ga je dan zien? Ja, dat gaat die profeet ons leren. De Heer Jezus. Die gaat ons laten zien wat ook Petrus mocht leren op die Pinksterdag. En die schaar op het Tempelplein. Dat is iets heel persoonlijks wat die geest gaat leren. Wat dan? Dan gaat de vinger van Petrus naar al die duizenden mensen. Jullie hebben hem gedood die de Vader gezonden heeft. Dat is iets heel persoonlijks wat een profeet gaat leren. Dan gaat er een profeet naar koning David en zegt: o, weet u wie dat gedaan heeft? Dat hele erge, wat was er zo erg? Ach, een man die heel veel schapen had en er was er iemand die er maar eentje had. Toen ging die man die heel veel schapen had een schaap stelen van iemand die er maar eentje had. Toen zei koning David, wat is dat erg. En wat zei toen die profeet? Die zei, gij zei die man. Dat is heel persoonlijk. En dat is een kenmerk van het werk van Christus de profeet. Heel persoonlijk. Dat gaat over jezelf. Dan gaat het naar binnen. Dan doorboort de Heer je oren, je hart, je oog, ook je hart, doorboorde door priende harten op Pinksterdag. Dan zijn ze zo verslagen, dan weten ze geen raad, dan weten ze zich zondaar tegen God. En nu vraagt de Bijbel aan ons of we dat geleerd hebben, of we verdriet hebben van de verkeerde dingen die we doen. Of we verdriet hebben van die verkeerde bron van binnen. Dat zondige hart, waar steeds maar weer dat verkeerde uit naar boven komt. Of we verdriet hebben van wat verkeerde dingen teweeg brengen. Schuld op schuld, steeds meer. Zulk een last van zonde en plagen niet dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En dat doet die profeet, Christus. En we zagen, die naam is lieflijk. Wat is hier lieflijk aan? Als je met zo'n zondelast over de wereld gaat, gemeente, wat is er lieflijk aan zondaar te worden voor God? Heeft u het geheim geproefd? Paulus werpt daar licht op. Gedreven door Gods geest in 2 Korinthe 7. Daar gaat hij twee soorten verdriet tegenover elkaar zetten. Het verdriet van de wereld. Het mooiste wat de wereld je kan bieden gaat voorbij. Je kunt het nooit meenemen. De nieuwste auto. Als je hem koopt. Of leest. Is eigenlijk de volgende dag al verouderd. Want er wordt er al in de fabriek gewerkt aan een nieuw model. En er komen krasjes op. En je kunt het niet meenemen. En alles in dit leven is eindig en gaat voorbij. En als je dan handelt zoals de wereld en je vasthoudt aan de wereld, aan een niets, weet u wel, voor vanmorgen. Dan val je ermee om. Dan kom je ermee om. De droefheid van de wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God, het verlangen, het heimwee naar God, tegen u gezondigd, Heer. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe kan het goed worden tussen u en mijn ziel? Die werkt een onberouwelijke bekering ten leven. En maak die geest een zondaar levend. En dan is er in ons hart dat gebed van die verloren zoon. Ik zal heen gaan en tot mijn vader zeggen. Tot zichzelf gekomen zijnde. Dan keert de Heer zijn hart om. En dan is er die trekkende liefde, waarin die profeet Jezus verder leidt. Dat is het werk van de profetische bediening van de Heer Jezus. Schottinghuis zegt, oud vader, prachtig boek geschreven, het innige christendom. Wat een mooie naam, een mooie titel. Het intieme christendom, het hele nabije leven van een christen met zijn Christus, zijn gezalfde. En dan zegt hij, het is deze Jezus die leidt naar Jezus. Weet u wel? Jezus is, er is een zaligmaker. Als je daarvan horen mag, dat er toch een weg is. Als Jezus zelf zegt, als een profeet naar zichzelf, hij is er toch een weg. Toch een weg ten leven. En dat dan deze Jezus wijst naar de Christus en naar de priester. Dat is dat tweede ambt, maar laten we eens samen zingen. Doen we Psalm 97. We zingen het derde vers. Het gebergte smelt als was en wordt geheel tot as voor het aangezicht des Heer. 97, we zingen het derde vers. De naam Christus. We hebben stilgestaan bij zijn naam. We staan nu stil bij zijn ambt en straks bij onze naam. En onze roeping. Zijn naam gezalfde, want hij is gezalfd tot profeet, maar ook tot priester. Als een profeet laat hij licht vallen op die andere taak, dat andere ambt van de Heer Jezus, dat hij ook een priester is. Tot verbrokenen, tot verslagen van harte wil hij spreken. Daartoe zendt hij ook zijn predikers uit. Jesaja 40, troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat hun lieder strijd vervuld is. Dat ze verzoening hebben ontvangen van al hun ongerechtigheden. Want hij is tot een priester gezonden. Wat doet een priester? Een priester brengt een offer. Een priester brengt dat offer naar het altaar. En soms, eenmaal per jaar, mocht de hoge priester een offer binnenbrengen. Tot in het binnenste van de tempel. Het heilige der heiligen. Wat doet een priester? Een priester bidt. Draagt zijn volk op. Een priester zegent. Als dan de priester de zegen oplegde en bad voor zijn volk, dan mocht het volk heen gaan onder die zegen die de priester door mocht geven. Offeren, bidden en zegen. En zo is ook Christus priester. En dan is hij die enige hoge priester, staat hier. Die ons met de enige offerander van zijn lichaam verlost heeft. En steeds met zijn voorbidding tussentreedt bij de Vader. Er zijn meer hoge priesters geweest. Aaron en velen na hem. Maar hij is de enige priester, enige hoge priester die met zijn lichaam als een offer tussenkomt. Zijn werk is offeren. Een enige offerande. Daar heeft de kerk naar uitgezien, Simeon. En hij wist, hij zal zijn lichaam geven tot dat volmaakte offer. Daarom zal dat zwaard, Maria, door je ziel gaan. Een enige hoge priester die met dat unieke offer van een volmaakt hoge priester verzoening aanbrengt, de schuld wegdraagt, de eis betaalt van Gods recht dat gebroken is, Gods wet die verbroken is. En daarmee kan de Heer niet anders dan toornen totdat die eis van zijn recht is verzoend. En dan zegt Christus, Vader, dat doe ik. In de hemel besloten. En dan is hij zwijgend als een lam naar de kruispaal gebracht. Is nooit tegengesproken, alleen woorden van goedheid. Zelfs dan nog, zondaars tot zich trekkende en zich stellende in het gericht, in het oordeel. In zijn enige gewillige offerande. Zo is hij een priester die offert mij, bid ook. Dat deed hij aan het kruis, Vader, vergeef het hen. En hij heeft gebeden in zijn smart in de hof van Gethsemane. En nu bidt hij in zijn overwinningsgebed. Nu eist hij van de Vader al de zijne. En hij neemt de zijne mee tot voor de troon van Gods genade. Jongens en meisjes, dan mag je denken aan het werk van de Heer Jezus in de hemel. Wat doet hij daar? Dan mag je denken dat hij daar is met twee handen. In de ene hand een schaal met bloed. Dat deed een hoge priester. Die bracht bloed van offerdieren tot in het heilige der heiligen. Zo brengt de Heer Jezus bloed. Het is zijn eigen bloed. In de Bijbel staat het is vers en levend bloed. Dat brengt hij tot de troon waar zijn Vader is. En dan heeft hij nog een hand. Waar gebruikt hij die hand voor? Dat is zo wonderlijk. Dan neemt de Heer zijn worstelende, zijn bange kind mee. Dan neemt Christus degene mee die de Vader hem gegeven heeft. Dat gebed hier op aarde. Zoekend naar ontferming, naar verzoening. En dan zegt hij tot de Vader. Vader, ik heb voor deze gebeden. En ik heb voor deze geleden. En u heeft deze naam in uw boek geschreven en u hoort mij altijd. Dan eist hij zijn kind op. En de Vader hoort hem altijd. En dan zegent Christus. Dan daalt die zegen uit de hemel neer. Een priester die zegent en dat ook kan. Want hij is zo krachtig. En dat is die olie van Gods geest die dan zoveel waarde ligt in die naam van Christus. Dan is die naam als een olie tot genezing van alle zielenwonden. En dan verkwikt en verlevendigt deze naam het moederbangaard. Dan heb ik voor u verzoening gedaan over al hetgeen gij gedaan hebt. Hij is een priester, een profeet, hij is ook koning. En er zijn vele koningen geweest in de geschiedenis van de mensheid. En ook in het volk van Israël vele koningen. En ook vreemde koningen hebben geheerst. En er zijn in de wereldgeschiedenis koningen geweest die hebben gezegd, ik zal altijd regeren. Hitler, 1000 jaar. Het waren er maar 12. 12 te veel. Want zijn koninkrijk was niet eerlijk, maar gebaseerd op onrecht. Christus is een eeuwige koning, meer dan 1000 jaar. En hij is een koning die regeert door recht en gerechtigheid. En hij is de minste van alle mensen. Nog onaanzienlijker dan David als een jongen. Nog geringer dan Jozef en Maria, dat arme stelletje dat daar in de tempel kwam. Geen gedaante, nog heerlijkheid zag Jesaja in hem. En toch koning juist zo. Want zo alleen kon die weg van verlossing zijn. In diepe nederigheid. En zo heeft hij zijn volk verlost. En brengt hij die verlossing aan. Die heeft hij verworven, verdiend, zegt het slot van antwoord 31. En hij regeert door zijn woord en geest. Hij maakt die verlossing bekend als een profeet, zagen we. Hij zegent nog, hij zegent steeds. Hij beschut en hij behoedt. Ook als die kerk het niet merkt, in het onweer is, in de storm. Hij bewaart. Ook als ze weer valt in zonde, dan zoekt hij toch weer op. Dan zendt hij een profeet, zoals die profeet Nathan. Gij zijt die man. En dan breekt dat hart van koning David. Dan wordt hij koning onder God. Dan buigt hij zijn knieën. En dan wordt Psalm 51 geboren. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben een ongerechtigheid geboren. Dan overtuigt Gods geest door het profetisch werk van de diepte van zijn schuld, maar ook van die rijkdom die in Christus is. Dan wil de Heer dat verbroken hart van David aanzien, niet om David zelf, maar om hem die meer is dan David, die de verlossing verworven heeft en beschut en behoedt. Ons laatste punt, onze naam en onze roeping. Want daar vraagt vraag 32 naar. Naar onze naam, al is ook persoonlijk. Waarom wordt gij een christen genaamd? En dan gaat het eerste gedeelte van antwoord 32 in op onze naam. En daarna op wat we moeten doen, waar we toe worden opgeroepen, onze roeping. Die zijn nauw met elkaar verbonden, onze naam en onze roeping. En als het goed is, is dat alles nauw verbonden met die naam van Christus. Je naam. In ons land zijn er honderdduizenden, misschien nog wel miljoenen christenen. Mensen die zich christen noemen, die dragen de naam van Christus. En in de hele wereld zijn het er miljarden. En hun getal groeit, juist ook in landen waar veel vervolging, veel verdrukking is. Het gaat echt goed met de kerk. De vraag is, gaat het goed met ons? We dragen de naam van Christen. Waarom word je dan zo genoemd? En dan laat het antwoord zien dat niet iedereen die de naam van Christus in zijn naam draagt, die de naam van Christen draagt, dat hij ook echt een christen is. Die naam roept op onszelf te onderzoeken. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving die olie deelachtig ben. Daarom wordt gij een christen genoemd. Dan ben je niet alleen christen in naam. Als er dan een beetje tegenstand komt, dan laat je die naam los. Dan val je om. Betekent die naam niets meer voor je. Naam christenen, die zijn er wel veel. De vraag is of we christen zijn, echt christen zijn, in de naam. In de naam van Christus. Dan ben je niet meer voor jezelf. Maar dan leef je voor een ander. Een lidmaat van Christus zelf. Zondag 7 noemt dat ingelijfd in Christus. Dat ziet op dat je deel uitmaakt van zijn lichaam. Dat betekent dat je niet meer hoort bij de wereld, niet meer hoort bij die oude Adam, maar daaruit weggesneden bent en ingeplant bent in dat nieuwe lichaam. Transplantatie, zoals een nier in een lichaam soms wordt ingeplant. Zijn wij zo ingeplant in Christus? Kun je dat weten? Dat heeft met die vragen te maken of je Christus kent als die profeet die je verlorenheid leert buiten God en buiten Hem. Of je waarde hebt gezien in de naam Jezus te zalig maken. En wie Christus voor u is, voor u geworden is. Of je dat tegen de Heere kunt beleiden voor zijn aangezicht. Dat is een vraag waarin we persoonlijk gevraagd worden onszelf te onderzoeken. Ik hoop dat u uzelf daarvoor over hebt. Het is een belangrijke vraag. De allerbelangrijkste vraag. Of je echt een christen bent. Kun je dat dan weten? Ja. Allermeest doordat je mag weten van deze Christus zelf. In zijn komen in je leven. De kennis van Christus de zaligmaker. De gezalfde. Alzo zijn er zalving deelachtig ben. Dat hij uit de hemel zegent. En je iets van mag weten. Ondervindelijk. Doorleefd. Mijn Heer. Mijn God. Mijn zaligmaker. Mijn priester. Mijn koning. Het meest nog aan deze Jezus zelf. Er is altijd meer in hem te vinden. Zelfs voor de apostel Paulus op aarde. Dan zegt hij opdat ik hem kenne. Maar wil zoveel van Christus weten. Als persoon in zijn ambten. En alles wat hij heeft gedaan. En dan zegt hij nog in de kracht van zijn opstanding. Er is meer in hem te vinden. Dat is wel een kenmerk van een echte christen. Die op zijn plaats is. Dat hij verlangt heel dicht bij deze Jezus te leven. En heel veel van hem te leren. Uit hem te ontvangen. Van die olie die afdruipt. Van de hoge priester. En daarmee ook op zijn baard, Psalm 133, op zijn kleed, maar ook op zijn handen en op zijn voeten, op zijn lichaam, op zijn leden. Dan deelt zijn lichaam in die olie van de geest, dan verkwikt en verlevendigt en heelt hij wonden en harten. Ook in de strijd hier op aarde. Het kan geleerd worden uit de kennis van Christus. Of we werkelijk een christen zijn, maar ook uit onze roeping. Wat die voor ons betekent. Wat is onze roeping? Opdat ik zijn naam belijde, mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, met een vrije en een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd. En in naam als in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Belijden, dat is iets zeggen. Ergens voor staan, zoals Paulus en Barnabas. Die spraken, die gooiden zich in die mensenmassa. Jezelf ervoor over hebben. Een van die ambten die we behandeld hebben, gaat vooral over dat spreken. Dat doet natuurlijk een profeet. Zo worden wij geroepen om profeet te zijn. Maar ook om te offeren, en dat doet vooral een priester. We worden geroepen om priester te zijn. Worden geroepen om te strijden, dat doet een koning totdat hij overwinning behaalt. Geroepen om te strijden. En nu worden hier kenmerken genoemd van die christen in zijn leven. Of die als een profeet leeft, of wij als een profeet leven. Of wij als een priester leven en als een koning. Dat is ook huiswerk, om je leven ernaast te leggen. Opdat ik zijn naam belijde. Ook als er alles tegenop komt. Als er niet alleen dat verzet in je eigen hart is, maar ook in je omgeving. En dat je dan toch spreekt. Ik zeg niet dat u dwaze dingen moet doen. Maar als u zich afvraagt, als jij je afvraagt. Als ik, weet u nog van vanmorgen, als ik dan zwijg. Doe ik dat dan om de lieve vrede. Om mezelf, of gaat het mij om de eer, de naam van de koning? Staat hij op de eerste plaats? En dan toch spreken met daden en met woorden. Geroepen om priester te zijn. Als je iets mag weten van deze priester die alles gaf. Als je iets zien mag van zijn zoen- en kruisverdiensten, waarin hij voor opstandelingen en weglopers zijn leven gaf en daarom dat bloed nu inbrengt bij zijn vader. O, dan kan het toch niet anders dan dat je zegt in je hart, Heere, u mag alles van me hebben. Neem mijn zonde, ik kan er, weet er geen raad mee. Neem de dwaze neiging van mijn hart, want het vliegt alle kanten op. Maar u mag ook mijn hart hebben, Heer, als u het vernieuwt. Wijst u maar de richting, wijst u maar de weg. Tot een levend dankoffer, dan is heel je leven, dat is een nieuw leven. Wat ik leef, dat leef niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Gekruisigd, gestorven aan de wereld en de zon met hem. Dan mag hij alles hebben. In sommige huizen, zo gebeurde dat vroeger bij ons thuis, jongens en meisjes, dan klop je na het brood eten je tafelkleed uit. En dan krijgen de vogels de kruimeltjes. Misschien bij jullie thuis ook wel. En nou vraag ik aan jullie, nu vraag ik aan ons allemaal, of we zo leven, dat we zeggen, de Heere mag de kruimeltjes hebben. Voel je wel, dan zeg je eigenlijk, dat ruimt tenminste op in mijn leven. Ik heb er zelf toch niets meer aan. Dat mag hij wel hebben. Of dat je zegt, nee, hij mag alles hebben. En ik leef alleen maar van wat hij geeft. Dat is precies andersom. Moeten we niet bij zelfonderzoek ons afvragen, steeds weer leef ik niet zo alsof ik alles wil hebben. En de Heere op zijn best de restjes, die voor mij geen waarde meer hebben. Dat is geen christenleven. Dan draag je misschien wel de naam van Christen, maar dan ben je maar christen in naam. Want Christus mag alleen dat hebben wat voor ons geen nut heeft. En ook tot een koning. Hier in de strijd tegen de zonde, tegen de duivel. Geroepen om in de linie, de frontlinie te strijden. Tegen zonde. Die steeds maar weer de macht grijpt. Tegen Satan met al zijn listen. Strijden. Met een vrij geweten. Een witte vlag. Van overgave. Uitgestreden. Steken we die omhoog naar de boze? Het lukt mij niet om te vechten tegen de boze. Dus we gaan maar mee met de zonde. Of heeft u geleerd die witte vlag op te steken tegen koning Jezus? Neemt u maar intrek in mijn leven. Met een vrij geweten, dan is er niets meer wat je aanklaagt. Hoe kan dat alleen? Hoe kan je geweten zuiver en rein zijn? Door bloed, Hebreeën. Als dat bloed van verzoening drupt in het geweten en reinigt van de wet die aanklaagt. En zo alleen is er overwinning. Als Christus leeft in mij, de opgestane die zijn gerechtigheid, zijn heiligheid toedient. We moeten eindigen. We stonden stil bij de naam van Christus en we vroegen ons af, wat betekent die voor ons? Zijn naam van de bruid zegt, hij is als olie. Dat betekent dat ze hem kent. Olie die uitgestort is, die heel lekker ruikt. Dan is de vraag vanmiddag of we verlangen, of ons hart verlangt deze naam te kennen, veel van hem te horen. Of eigenlijk nog veel meer van hem willen horen, veel meer van hem willen weten. Dat mag. Mag je in de kinderbijbel lezen, in de Bijbel. Boeken in huis, je hoeft niet alles tegelijk te lezen, maar kleine stukjes. Maar houd daar wel regelmaat in. En wat een wonder als dan deze Jezus zich uit de bladen van Gods woord bekend maakt. En dan de bruid mag zeggen, deze is mijn liefste. Ik heb hem zo nodig, hem is naar wie mijn hart zo uitgaat, naar hem honger ik, naar hem dorst ik. En als hij dan komt en ze het zeggen mag, mijn liefste spreekt. Hij zegt, kom, sta op, mijn schone. Geen waardigheid in de bruid, maar heerlijkheid in de bruidegom. En ik mag u hem prediken. Zoals Paulus en Barnabas dat mochten doen in Lystra. Zo mag ik wijzen op deze Christus. Hij is gekomen om te zoeken het verloren. Daartoe is hij uitgegaan. En nog zoekt hij en nog lokt hij wie arm is en ellendig, om bij hem alleen het leven te zoeken. Kom tot de water, o alle gij dorstig. En die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld. Wijn en melk, ik heb ze zelf verdiend. En ik spijzig ermee, ik onderwijs, onze naam en onze roeping. Echt een christen? Bereid dat onze naam eraan gaat ten koste van onze naam dat zijn naam eer ontvangt? Of klemmen we ons liefst maar vast aan ons oude bestaan, onze eer, onze positie? Mag deze koning heersen, mogen we werkelijk in hem leven, wapens uit handen, mag hij intocht hebben in ons leven. Als je hem bij aanvang mocht leren kennen, o zoek hem dan opnieuw, zoek hem steeds, om hem te kennen en nodig te hebben als een profeet die steeds meer de helgeheimen en uw hart verklaart. Als een priester die zegent en nog bidt. En als een koning die overwint. Om eenmaal hem te ontmoeten en dan de kroon van overwinning aan zijn voeten te werpen. Amen. Heere, zegen uw woord. Uw woord dat spreekt van een roeping om rein en zuiver te leven. Om als een christen in de zalving van deze Christus te leven. En dat is onmogelijk vanuit onszelf. Maar dat is nu mogelijk in deze naam. Die naam van verlossing, die naam waarin zaligheid is. O Heere, pas gij dan de verdiende zaligheid toe. Aan armen uit genade alleen. Heb dank voor wat u gaf, wilt gebrekkige verzoenen, de gemeente behoeden en bewaren, ook in de week die we samen begonnen zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het gebed van een christen uit Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, we zingen het eerste vers. Ontvangt nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.